Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het derde deel van 10 predicaties. Hij is vroeger ook een keer gepubliceerd in het boek Keur van 24 leerredenen. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op zondagmorgen 21 juli 1850, naar aanleiding van 1 Timotheus 4 vers 7 en 8. En de titel is De oefening en het nut der godzaligheid. En oefen u zelven tot godzaligheid, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordige en des toekomende levens. De mens is wel een godsdienstig wezen genoemd, en misschien ligt hierin wel enige waarheid. Een of ander soort van godsdienst schijnt tenminste zelfs voor zijn bestaan bijna onmisbaar. Want van het hoogst beschaafde volk tot de meest barbaarse stam op het aardrijk vinden we overal dat de godsdienst in de een of de andere vorm beoefend wordt. Of dit nu ingeworteld zit in de natuur van de mens zelf, of dat het uit gewoonte of uit overlevering wordt verkregen, daarover zal ik mij geen oordeel aanmatigen, maar dat een zeker soort van godsdienst bijna algemeen in zwang is, is een niet te loochenend feit. Toch is er niet de ware, zowel als de valse godsdienst. Als nu het grootste deel van de mensheid verzonken ligt in de valse godsdienst, is er dan niet een overblijfsel, na de verkiezing der genade, dat de ware godsdienst bezit? Wordt niet die belofte vervuld, het zaad zal hem dienen? Is niet de Heere Jezus Christus nog regerende aan de rechterhand Gods, vol van genade en gaven? En heeft hij niet beloofd met zijn kerk en volk te zijn, zelfs tot aan de voleinding der wereld? Ofschoon het volkomen waar is dat het grootste deel van de mensheid schaduwen najaagt, zijn er dus toch enkelen wier ziel waarlijk bezig is met de werkelijkheid. Wanneer er van de zulken zijn die zijn overgegeven om een leugen te geloven, dan zijn er ook de zulken die de waarheid liefhebben. En wanneer er mensen zijn die niet weten wat zij aanbidden, dan is het toch nog de ware besnijdenis die God aanbidden in de geest en die zich verheugen in Christus Jezus en die niet vertrouwen op het vlees. Ik geloof dat er in de tekst voor een onderscheid wordt gemaakt tussen deze twee soorten godsdienst, de valse en de ware, de aardse en de hemelse, de vleeselijke en de geestelijke, de natuurlijke en de bovennatuurlijke. Want het schijnt dat de apostel de valse godsdienst lichamelijke oefening noemt, en hij vertelt Timotheus dat deze lichamelijke oefening tot weinig nut is. En als tegenstelling tot deze valse godsdienst, deze lichamelijke oefening, die tot weinig nut is, vermaant hij hem zichzelf te oefenen tot godzaligheid, hem verzekerende dat de godzaligheid tot alle dingen nut is, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. Onze tekst valt in twee stukken uiteen. Ten eerste, lichamelijke oefening die tot weinig nut is. En ten tweede, godzaligheid die tot alle dingen nut is, hebbende de belofte des tegenwoordige en des toekomende levens. Het eerste punt dan. Waarom zou de apostel aan de valse godsdienst de uitdrukking lichamelijke oefening verbinden? Wat ligt er in die uitdrukking dat het karakter ervan lijkt te beschrijven? Laten we dit onderzoeken tot op de bodem ervan doordringen en nagaan of deze uitdrukking niet een godsdienst beschrijft waarvan God niet de oorsprong nog het einde is. Onder lichamelijke oefening versta ik dus het gebruiken van onze bloot natuurlijke vermogens in het dienen en aanbidden van God. En wanneer u let op de valse godsdienst in zijn verschillende vormen en schakeringen, dan zult u opmerken hoeveel van deze loutere lichamelijke oefening hierin steekt. Let bijvoorbeeld op de Baalpriesters, die zichzelf met messen sneden en van de morgen tot de avond roepende, O Baal, antwoord ons, en springende tegen dat altaar dat zij gemaakt hadden. Wat was dit anders dan lichamelijke oefening? Zie, de fariseeën dan in het Nieuwe Testament, biddende, op de hoeken van de straten, met hun vroomheid te koop lopende, met uiterlijk vertoon hun gaven in de schatkist werpende, op zekere uren opgaande naar de tempel, en op zekere dagen vastende, nauwgezet de munt, de dille en de komijn vertienende. Wat was dat anders dan lichamelijke oefening? Let op al de vormen en ceremoniën van het papisme, de buigingen, de aanbiddingen, de kniebuigingen, het wisselen van de gewaden, de vastendagen en de lichaamskastijding. Wat is dit alles anders dan lichamelijke oefening? Zie de leer van Pusi, de tweelingzuster van het papisme. Vaste dagen, uren om te vasten, ambtsgewaden, lichaamshoudingen, het eentonig zingen, het mompelen en prevelen, louter uiterlijke bewegingen van de lichaamsorganen, en dit alles de veronderstelde verdiensten daarvan ontlenend aan de heilige aanraking, lichamelijke oefening van de hand van een bisschop. Is dit alles niet zuiver lichamelijke oefening, niets in zich dragende van een geestelijk, hemels of goddelijk karakter? En niet alleen deze, maar over het algemeen het overgrote deel van de belijders die zich afscheiden van de staatskerk en die hun godsdienst belijden, die meer naar de schrift is, bestaat hun godsdienst niet vaak uit lichamelijke oefening? Ze oefenen hun voeten met naar de kerk te wandelen. Ze oefenen hun stem met te zingen. Ze oefenen hun oren met te luisteren. Ze oefenen hun tong met te praten. Ze oefenen hun knieën met te knielen. Ze oefenen hun ogen met de psalm te lezen, of hun ellebogen met de slaperige zachtjes aan te stoten. Ze oefenen hun handen wellicht met te geven, doch met dit alles is het alleen maar lichamelijke oefening. Dit alles kan door duizenden worden gedaan, en dit wordt ook gedaan, zonder een korrel van de genade Gods in hun ziel. Maar onder lichamelijke oefening kan men ook verstaan dat deze de oefening van de geestesvermogens als wel van de lichamelijke vermogens insluit. Zo is er de oefening van het verstand in het verstaan van het woord van God, de oefening van het oordeel omtrent de gaven of bekwaamheden van de predikant, de oefening van het geheugen in het zich herinneren van teksten en predicaties, de oefening van de genegenheden in het woord met vreugde te ontvangen, de oefening van het geweten, zoals wij lezen van degenen die van hun geweten overtuigd waren, en van de heidenen hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende of ook onschuldigende, en evenwel met dit alles louter verstandelijke oefening. De mensen zijn niet noodzakelijkerwijs deelhebbers aan de genade, ofschoon zij hun lichaam oefenen door naar een plaats der waarheid te komen, of hun geest oefenen door te luisteren naar hetgeen van de kansel wordt gebracht. De apostel zegt van deze lichamelijke oefening, waaronder ik versta de oefening van lichaam en geest beide als iets dat onderscheiden en apart is van de genade Gods in de ziel. De apostel zegt van deze oefening dat deze tot weinig nut is. Of, zoals de Engelse kanttekeningen zegt, deze is even tot nut. Deze is tot weinig nut. Deze is alleen tot nut zolang het duurt. Deze is het lichaam tot nut, maar is de ziel niet tot nut. Deze mogen het verstand tot nut zijn, maar is het hart niet tot nut. Deze is tot nut voor de tijd, maar niet voor de eeuwigheid. Deze is tot nut voor vluchtige indrukken, maar niet tot eeuwige verlossing. Deze is tot nut voor een uur of een dag, maar zal niet tot nut zijn voor het sterfbed, in het gericht of in een nimmer eindigende eeuwigheid. Deze mogen tot nut zijn om overtuigingen van zich af te zetten, het hart te verharden, het geweten af te stompen, de gevoelens te verdoven, om de ziel te doen opgaan in een belijdenis zonder genade. Tot dusver mogen deze tot nut zijn. Als het woord nut hier mag worden gebruikt in overeenstemming met de betekenis van het woord, maar deze is tot weinig nut, en het is maar even tot nut, want het einde deze dingen is de dood. Welnu, Wanneer u uw godsdienst beschouwt, onderzoek deze dan nauwkeurig, ontleed, weeg en overdenk deze. Kunt u niet vaststellen dat er veel van deze lichamelijke oefening onafscheidelijk mee verbonden is? En hier ligt in feite één zaak die de geest en het geweten van een ware deelhebber aan de genade vaak in verwarring brengt, dat, ofschoon hij de levende godzaligheid bezit, hij zoveel van deze lichamelijke oefening bezit, dat ermee verbonden is. En in feite, in alle godsdienst, welke niet van tijd tot tijd door de almachtige kracht Gods in zijn ziel gewerkt is, niets anders dan lichamelijke oefening. Als wij dan heel wat godsdienst bezitten, dat niet uit God is en dat bijgevolg niets anders is dan lichamelijke oefening. En het geweten van een kind van God kan alleen die godsdienst aannemen welke door goddelijke kracht in zijn hart gewerkt is. Als er dus niets anders is, gebeurt het dat wanneer wij onze godsdienst wegen in de schalen van het heiligdom, wij genoodzaakt zijn op misschien wel 19e ervan tekel te schrijven. Welnu, dit verwart het oordeel, oefent de geest, beproeft de ziel van velen van Gods volk, want zij, licht hebbende om op te merken, leven om te voelen, verstand om te verstaan, liefde om te omhelzen, en een geweten bezittende om niets anders aan te nemen dan hetgeen van God is, die zijn in hun gemoed verward door die vreemde dooreenmenging van die lichamelijke oefening met de levende geestelijke godzaligheid. Toch er is dit onderscheid tussen het kind van God en iemand die helemaal opgaat in die lichamelijke oefening, dat iemand die niets anders heeft dan lichamelijke oefening hiermee voldaan is. Hij hunkert niet naar iets beters, naar iets dat hemels of goddelijk is. Terwijl een kind van God al zijn gerechtigheid als vuile lompen aanmerkt, geheel zijn valse godsdienst, evenals zijn eigen werken met de voeten treedt, met niets anders voldaan is dan met hetgeen de hand Gods in zijn hart legt en hetgeen de mond Gods tot zijn ziel spreekt. Maar wij gaan over tot ons tweede punt, namelijk om die godzaligheid te overdenken welke zo eeuwiglijk onderscheiden is van de lichamelijke oefening, die tot weinig nut is, en waarvan de apostel zegt dat deze tot alle dingen nut is. Doch wat is godzaligheid? Wij moeten onderscheid maken tussen de godzaligheid en de oefening der godzaligheid. De apostel maakt dit onderscheid. Hij zegt tot Timotheus, oefen uzelven tot godzaligheid, want de godzaligheid is tot alle dingen nut. Hij trekt daarom een scheidslijn tussen de godzaligheid en de oefening tot godzaligheid. Wij willen dus in de eerste plaats onderzoeken wat de godzaligheid is en dan zullen we beter in staat zijn te onderzoeken wat de oefening tot godzaligheid is. Onder godzaligheid moeten wij datgene dan verstaan dat rechtstreeks uit de hemel komt. Datgene waarvan God zelf de schepper is. Dat is van de Vader der lichten afkomende bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. De Heere Jezus is de schepper, dat wil zeggen het begin, evenals de voleinder des geloofs. En het goede werk, het welk God beloofd heeft te voleindigen, wordt gezegd ook door hem te zijn begonnen. Daarom komt iedere korrel ware godsdienst, iedere vonk levende godzaligheid rechtstreeks en onmiddellijk van God. Maar deze godzaligheid heeft vertakkingen, delen, genaden, gaven, onderwijzingen en werkzaamheden die daarmee verbonden zijn. Want de godzaligheid is een erg ruim begrip. Deze omvat het gehele werk der genade, vanaf het begin tot het einde. Vanaf de allereerste zucht van overtuiging tot het laatste halleluja van een stervende gelovige. De godzaligheid omvat het gehele werk des geestes. En dat werk dat zo veelomvattend en verscheiden is, moet noodzakelijkerwijs een erg uitgebreid onderwerp zijn. Het sluit in bekering, geloof, hoop, liefde, godsvrucht, ootmoed, verslagenheid, verbrokenheid, lijdzaamheid, kortom, ieder werk van de gezegende geest in de ziel en iedere vrucht welke voortvloeit uit die werkingen van de Heilige Geest in het hart. Doch de voornaamste zaak waarop de apostel zijn zoon Timotheus wijst en waarbij ik hedenmorgen uw gedachten wens te bepalen, is de oefening van de godzaligheid. De godzaligheid die lijkt bij ogenblikken stil te liggen in het hart. Deze is er, doch zonder veel klaarblijkelijke beweging. Het leven Gods sterft nooit in de ziel, maar het kent zijn eb en vloed, zijn kloppingen, zijn hijgen, zijn bewegingen, opwekkingen, begeerten, gevoelens, werkzaamheden, uitgangen en trekkingen. Dit is het geestelijke leven in de ziel. Feitelijk weten we alleen maar dat wij de godzaligheid deelachtig zijn door de oefening hiervan te gevoelen in het hart. De oefening der godzaligheid wordt ook gekend door de tegenstand welke deze ontmoet. Iedere genade van de ziel wordt van tijd tot tijd in oefening gebracht. Maar gewoonlijk wordt zij in oefening gebracht door de tegenstand welke daartegen geboden wordt, door de moeilijkheden welke zij te overwinnen heeft, door de vijanden welke zij het hoofd te bieden heeft, door de strijd welke ze moet doormaken. En zoals het lichaam alleen maar gezond gehouden wordt door oefening, daar iemand op bed kan liggen totdat hij op bed sterft, zijn arm kan opbinden zoals een Indische fakir, totdat hij deze niet weer kan laten hangen, of zijn been kan opbinden totdat dit in de band verdort, zo moet ook de godsdienst voortdurend worden geoefend, opdat de ziel levend en gezond mogen zijn voor God. Alle vruchten en genaden des geestes liggen, om zo te zeggen, stil in de ziel, behoudens in zoverre deze in levende persoonlijke en werkzame oefening zijn gebracht. Laten wij deze verschillende genaden eens wat meer van nabij beschouwen en onderzoeken hoe deze in oefening worden gebracht. Er is de genade der bekering allereerst, droefheid vanwege de zonde, een heilig treuren over de ongerechtigheden van ons hart, mond en leven. Maar ligt deze heilige droefheid, deze verslagenheid, deze bekering en dit treuren over de zonde, ligt deze genade des geestes niet vaak stil, als het ware slapende in de ziel? Deze moet dan worden uitgehaald, worden geoefend. En van tijd tot tijd wordt deze in oefening gebracht, wanneer het Gode behaagt de onreinheid en de schuld, het gewicht en de last der zonde op onze conscientie te leggen, de Heere Jezus Christus ons voor ogen te stellen in zijn lijden aan het kruishout op Calvarië, of wanneer het Gode behaagt ons hart te vertederen en te verwekelen door enige berouwwerkende aanrakingen des geestes en ons aldus die bekering doet voelen welke niet berouwen zal. Hier is dan sprake van de oefening der bekering. Aldus is het ten tweede met het geloof. Dus niet alleen bekering, maar ook geloof. U mogen geloof bezitten en ongetwijfeld zijn er hiervan de zulke die dit bezitten. Maar is deze kostelijke genade en gave des geloofs vaak, om zo te zeggen, niet zo slapende in uw ziel, dat u deze niet kunt opwekken? Ligt deze vaak niet zo stil, dat u deze genade niet in beweging kunt brengen? Doch het behaagt de Heere van tijd tot tijd de dingen der eeuwigheid met gewicht en met kracht op de conscientie te leggen, door een zekere waarheid aan het hart toe te passen, door de ziel met zijn geest en genade te bezoeken, door Jezus voor ogen te stellen en door onze begeerten uit te halen naar Hem. Het behaagt de Heere in een weg als deze, dat slapende beginsel des geloofs, dat tevoren wel haast in de boezem begraven en verborgen scheen, om die in oefening te brengen. Het wordt in oefening gebracht en het ziet op, gelooft in en steunt op de Heere Jezus Christus. Het ontvangt uit zijn volheid, het komt tot het arm, hem arm, nooddruftig, naakt, zwak, hulpeloos. En dat ontvangt kracht om te geloven in zijn naam, op hem te zien en zich geheel op hem te werpen. Aanschouw dan Jona in de buik van de walvis, wanneer hij roept als het ware uit de buik des grafs. Wat treffen wij het geloof aan onder de oefeningen van zijn ziel? Hij zegt, nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Aanschouw Hiskia op zijn ziekbed en zijn gevoelens op het sterfbed, hoe hij zich naar de wand keerde en riep, o Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Zie op David door al zijn verschillende ellenden, beproevingen, bezoekingen en vervolgingen. Wat waren zijn ogen en hart voortdurend in het geloof opziende tot de Heere en geheel en alleen steunende op hem? En inderdaad stelt God zijn volk van tijd tot tijd op zulke plaatsen en in zulke beproevende omstandigheden, dat ze niemand anders hebben tot wie ze zich wenden kunnen. Ze hebben geen andere hulp, schuilplaats of toevlucht, maar ze zijn uit pure noodzaak verplicht om hun ziel te werpen op hem, die behouden kan. En hierin ontdekken wij vaak dat het geloof geoefend wordt. Zo is het ten derde ook met de oefening der hoop. Wat zinkt het arme kind van God bij tijden weg in zulke ellende en moedeloosheid dat het nauwelijks een korrel hoop over heeft? Wanneer Satan verzoekt en de schuld bezwaart zijn consciëntie, wat is zijn ziel dan ten neergebogen in hem? En wanneer God zijn aangezicht verbergt en hij voelt dat er geen hulp noch kracht in hem overblijft, wat is zijn hart dan ten neergebogen in moedeloosheid en bijna in wanhoop? Maar wat wordt in deze tijden ook zijn hoop verlevendigd? Wat kan de Heere een gepaste belofte toepassen aan zijn moedeloze hart, hetgeen hij ook doet? Wat kan hij hem in zijn gedachten terugbrengen, hetgeen hij weleer door hem, voor hem gedaan heeft? Het klein gebergte waarop hij gestaan heeft, de Eben Haezer, welk hij in staat gesteld is om op te richten. Wat kan de Heere zijn arm op een verborgen wijze onder zijn ziel leggende, zijn boezem hoop influisteren, welke niet beschaamd maakt, en hem een anker geven, dat zeker en vast is binnen de voorhang? Ten vierde is er naast bekering, geloof en hoop ook de betrekking tot de liefde. Wat is de ziel bij ogenblikken koud, dodig, ongevoelig, levenloos, jegens God en de Godzaligheid, alsof er nimmer een vonkje geestelijke liefde tot God of tot zijn volk was geweest? Maar wat kan de Heer ook bij ogenblikken de ziel in genegenheid en liefde doen wegsmelten en Jezus waarachtig en waarlijk goed, nabij en dierbaar doen zijn? Wat zijn we aldus afhankelijk van de Heer zelf, niet alleen wat betreft de mededeling der Godzaligheid, maar ook wat betreft de oefening der Godzaligheid? Wat moet Hij noodzakelijkerwijs zelf zijn eigen genade in de ziel oefenen? Maar wij gaan voort met te overdenken hoe deze godzaligheid, of liever de oefening der godzaligheid, tot alle dingen nut is. De apostel, sprekende van lichamelijke oefening, verklaart dat deze tot weinig nut is. Maar de godzaligheid, zegt hij, is tot alle dingen nut. Welk een veelomvattende uitdrukking, alle dingen, zodat er zich geen enkele omstandigheid kan voordoen waarin en waartoe de godzaligheid niet nut zal zijn. Elke toestand, alle omstandigheden, alle voorwaarden, voor- of tegenspoed, hetgeen de wereld geluk noemt of hetgeen de wereld ellende noemt, neem al de moeilijke omstandigheden welke een kind van God gedurende zijn pelgrimsreis hier beneden kunnen overkomen. En van al deze omstandigheden in en tot deze alle is de godzaligheid tot nut. Niet altijd in zijn gewaarwordingen, niet altijd naar zijn oordeel, niet altijd in zijn bevatting, want in het algemeen gesproken zijn de dingen welke naar ons gevoelen het pijnlijk zijn het meeste tot nut. En evenwel is de godzaligheid tot alle dingen nut. U kunt in geen enkele omstandigheid worden geplaatst welke de godzaligheid niet tot nut is. U kunt geen enkele bezoeking te verdragen krijgen, er kan u geen enkele beproeving treffen welke de godzaligheid niet tot nut is. Er is niet één enkele gebeurtenis welke u in de voorzienigheid of in de genade kan overkomen, waartoe de godzaligheid uiteindelijk niet waarachtig en waarlijk tot nut zal blijken te zijn. Doch wat betekent nut? Ik mogen het in één korte zin omschrijven. Dat is datgene dat de ziel goed doet. Wel nu, de godzaligheid is tot alle dingen nut, daar deze de ziel onder alle omstandigheden goed doet. Hierin staat deze los en gescheiden van al hetgeen een werelds karakter draagt. Hier onderscheidt deze zich van de lichamelijke oefening die tot weinig nut is. Deze is tot alle dingen nut. In ziekte, in gezondheid, in zonneschijn, in storm, op de berg, in het dal, onder welke omstandigheden het kind van God ook mogen verkeren. De godzaligheid, of liever de oefening der godzaligheid, is tot nut. En door deze omstandigheden wordt deze uitgehaald. De godzaligheid leeft in beproevingen. Deze wordt gesterkt door de tegenstand. Ze overwint door de nederlaag. Ze behaalt de overwinning ondanks iedere vijand. Weerstaat iedere storm en leeft ten laatste. Deze verwelkt niet, zoals de lichamelijke oefening. Ze bloeit en ze vergaat niet binnen een uur. Ze is niet zoals de wonderboom van Jona, welke in de nacht opschoot en verdorde. Ze begeeft de ziel niet in de angsten der wanhoop, wanneer deze het meest behoefte heeft aan troost. Ze is niet een wispelturige valse vriend, welke zich afkeert in de duistere en sombere dagen van tegenspoed. Het is een vriend die ten alle tijde lief heeft, want de werker daarvan kleeft meer aan dan een broeder. Ze kan op een ziekbed geraken wanneer het lichaam gekweld wordt door pijn. Ze kan een kerker binnengaan, zoals bij Paulus en Silas, toen hun voeten zich in de stok bevonden. Ze kan met martelaren de brandstapel opgaan en heeft dit ook gedaan. Ze verzacht de sterfpeluw. Ze voert de ziel in de eeuwigheid en daarom is ze tot alle dingen nut. Ze is een getrouwe vriend, een gezegende metgezel. Het leven der ziel, de gezondheid van het hart, ja nog meer. Christus zelf in u, de hoop der heerlijkheid. Het is Gods eigen werk, Gods eigen genade, Gods eigen geest, Gods eigen leven, Gods eigen kracht, Gods eigen leiding, welke uitlopen in Gods eigen gelukzaligheid. En daarom is ze tot alle dingen nut. Doch vergelijk dit genadewerk in de ziel, dit onderwijs Gods in het hart, dit leven des geloofs van binnen, vergelijk deze levende geestelijke, hemelse, goddelijke, bovennatuurlijke godsdienst met dat zwakke namaaksel, de lichamelijke oefening. Vergelijk de werkzaamheden van het ware geloof, de ware hoop, de ware liefde, de onderwijzingen, de leidingen, de omgang en de werkingen van de gezegende geest in de ziel met reeksen van plichten, bijgelovige vormen, ijdele ceremonieën en een beschouwelijke godsdienst, hoe opgelapt ook, hoe gevernist ook. Vergelijk het leven Gods in het hart van een gelovige, te midden van al zijn neerslachtigheid, moedeloosheid, beproevingen, verzoekingen en oefeningen. Vergelijk die kostbare schat, Christus' eigen genade in de ziel, met alle louter uitwendige, oppervlakkige, dunne, beschouwelijke godsdienst. O, dit kan er niet meer bij worden vergeleken dan een korrel stof bij een diamant. Niet meer dan een misdadiger in een kerker bij de vorst op de troon. Feitelijk bestaat er geen vergelijk tussen. O, welk een genade weldaad voor u en voor mij, indien wij de godzaligheid deelachtig zijn. Wanneer dus hij, Heer, een eigen genade in onze ziel is, wanneer er iets in ons hart ligt dat goddelijk is. We zullen ondervinden dat dit tot alle dingen nut is. Deze die zal niet ophouden in de duisternis. Ze zal niet uitgaan als een flikkerende lamp. Maar ze zal steeds helderder branden totdat alles volkomen zijn zal. We behoeven niemand te benijden als we ook maar één korrel der levende godzaligheid deelachtig zijn. Ja, we hoeven bij geen kind van God te benijden, hoe begenadigd dit ook zijn mag. Wanneer er ware genade in onze ziel ligt, dan zal deze tot alle dingen nut worden bevonden. Deze zal de ziel goed doen. Er ligt een wezenlijkheid, een zaligheid in, want het eeuwige leven en de onsterfelijke zaligheid ligt daarin. Het is van en uit God. Kwam van God en het voert tot God. Het begint op aarde, maar het vindt zijn volkomenheid in de hemel. En bijgevolg mogen we wel zeggen dat het tot alle dingen nut is. Maar er wordt nog iets van gezegd dat deze de belofte heeft des tegenwoordige levens. En wat wil dit zeggen des tegenwoordige levens? En op welke wijze heeft de godszaligheid de belofte hiervan als wel van het toekomende leven? Allereerst des tegenwoordige levens, het leven dat wij in het lichaam leven, het leven van deze sterfelijke lichamen, is merendeels een leven van bezoeking. Want de Heere heeft zijn Sion verkoren in de smeltoven der bezoeking. Indien wij met hem verdragen, wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. Wel nu de godzaligheid heeft de belofte des toekomende levens als een leven van bezoeking. En o wat dood, de ware bezoeking ons aan al het andere. Wanneer er geen bezoeking is, dan danst een door de zon beschenen wereld ons voor ogen, aantrekkelijk, verblindend en schoon. En wij kunnen in onze vleeselijke gedachten als een vlinder in de zon van bloem tot bloem fladderen. Onze godsdienst staat op een erg laag peil wanneer dit het geval is. Er mogen spraken zijn van een betamelijke belijdenis, maar wat betreft enig leven en de kracht, wat is dat gering, tenzij de bezoeking de ziel ten neerbuigt. De ware godsdienst ligt diep. Het is geen ballon die kilometers hoog boven ons zweeft in de lucht. Het is zoals de waarheid, deze ligt in de diepte. Wij moeten dus in de godsdienst minder worden, wanneer deze waarlijk in ons hart ligt. De Heere Jezus Christus was een man van smarten en verzocht in krankheid. Hij nam de laagste, de laatste en de minste plaats in. Hij was altijd in de laagte, zodat wij om deelgenoten te zijn van de Heere Jezus Christus met hem minder moeten worden afdalen in het dal van de ootmoed, in het lijden, in de vernedering, in de beproeving, in de smart. Wanneer wij opgeblazen raken door werelds genot of opgetogen door vleeselijke opwinding, dan hebben wij geen medegevoel aan de Heer Jezus Christus in zijn lijdende mensheid. Wij gaan dan niet met hem in de hof van Gethsemane. Nog zien wij hem als het lam Gods aan het vervloekte kruishout. Wij kunnen het heel goed zonder Jezus stellen, wanneer de wereld ons toelacht en wanneer vleeselijke dingen de hoogste plaats innemen in ons hart. Maar laat de bezoeking komen, een zwaar kruis, een last om ons ten neer te buigen, dan komen wij op de plaats terecht waar de Heer Jezus Christus alleen maar kan worden gevonden. Dan, wanneer het de Heere behaagt een weinig godzaligheid in de ziel te brengen en deze godzaligheid in levende beoefening te brengen, ervaren wij dat deze de belofte heeft des tegenwoordige levens. Er zijn beloften mee verbonden van steun en kracht, bemoediging, troost en vrede waarvan de wereld niets kent. Er ligt een waarheid, een kracht, een wezenlijkheid, een zaligheid in welke geen tong ooit kan uitdrukken. En wanneer de ziel in het dal der bezoeking wordt ten neergedrukt en het behaagt de Heere de ziel daar te ontmoeten en haar dan te bezoeken en de godzaligheid in haar werkzaamheden en oefeningen uit te halen, dan wordt ervaren dat deze de belofte des tegenwoordige levens heeft. Het geloof, de hoop, de liefde, bekering, godsvrucht, ootmoed, verslagenheid, langmoedigheid en vrede, al deze gaven en genaden des geestes worden in hoofdzaak geoefend wanneer de ziel gebukt gaat onder een bezoeking. Het is in het uithalen van deze hemelse genaden in het hart dat de belofte des tegenwoordigen levens is. Ten tweede is er het tegenwoordige leven, dat is een leven van verzoeking. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, en die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Jezus werd van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En wij moeten met hem deel hebben aan dit lijden. Het is dus een leven van verzoeking. O, wat wordt het arme kind van God voortdurend verzocht. En wat een sterke verzoekingen, wat pijnlijk of wat krachtig, wat verbijsterend of wat verwarrend. Wat afmattend of wat betoverend, wat is de zwarte duivel satanisch? Wat is de witte duivel nog satanischer? Wat wordt het kind van God voortdurend geoefend door verzoeking? en een verzoeking welke zo gepast, krachtig en overweldigend is dat niets dan de genade Gods de verzoeking ooit kan overwinnen of de ziel kan verlossen. Maar de godzaligheid heeft de belofte des tegenwoordige levens, ofschoon het tegenwoordige leven merendeels een leven van verzoeking is, want het is wanneer de godzaligheid in oefening is, dat de kracht van de verzoeking wordt teniet gedaan. Doch waar bevinden wij ons? Wat zijn wij? Wat doen we? Wat moesten we niet doen? Wanneer komen de zonden en de verzoeking tezamen, en komt de genade des Heren niet tussen beiden? Welnu, de godzaligheid heeft de belofte des tegenwoordige levens, dat u niet zult verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen, en aldus, want de Heren weet hoe te verlossen, de godzaligen uit de verzoeking verlossen. Hij kan of de verzoeking aan stukken breken, of anders u in alle opzichten uit die verzoeking verlossen. Maar ten derde is het een leven van beproeving. De Heere proeft de rechtvaardige. Een rechtvaardig leven is feitelijk merendeels een beproefd leven. Er is niet één kind van God wiens genaden levendig en werkzaam zijn die in zijn ziel niet wordt beproefd. Ik kan net zo min geloven dat de ziel zonder oefening kan leven als dat het lichaam dit kan. De beproeving is een voorname bron van oefening. Wanneer u beproefd wordt aangaande uw staat, uw stand, aangaande de wezenlijkheid van het genadewerk in uw ziel, beproefd aangaande uw bevinding, aangaande uw openbaringen, verlossingen en blijken, beproefd door uw zonden, door de Satan, door belijders, door de goddelozen en bovenal beproefd door uw eigen hart en wel voortdurend, dan zal dit uw ziel in oefening doen blijven. En dit is de oefening tot de godzaligheid. Wanneer deze oefeningen tot de godzaligheid zijn, dan voeren deze tot de godzaligheid. Deze brengen u op de weg tot de godzaligheid, ze brengen u nabij de godzaligheid, ze doen u godzalig zijn. En boven alles ze brengen de godzaligheid in uw ziel. En aldus is er de oefening der ziel tot de godzaligheid. Lijkt uw hart bij ogenblikken niet zonder een korrel godzaligheid te zijn? U merkt op wat de godzaligheid is in haar natuur, in haar delen, in haar vruchten, in haar genaden, in wat een christen behoren te zijn, in de praktijk bevindelijk en waarlijk in uit- en inwendige zin, in de kerk en in de wereld. U zegt, ik een christen, ik een godvruchtig man of vrouw, laat ik me eens afmeten aan de godzaligheid. Ben ik godvruchtig? Ligt er genade in mijn hart? Leef ik, spreek ik, denk ik, werk ik, wandel ik, leid ik, zoals dit een christen ten deel valt? Is mijn leven, mijn beroep, mijn wandel, in het gezin, in de wereld, in zaken, in de kerk, thuis, buiten, in het openbaar, in het verborgene, persoonlijk, openlijk, is dit zodanig dat ik het nemen kan en iedere stap ervan kan toetsen aan de levende, wezenlijke, bevindelijke, schriftuurlijke godzaligheid? Of zegt u, voor deze proef deins ik terug? Er zijn veel zaken binnenin mij, zowel in als uitwendig, welke niet toelaten te worden opgewogen tegen de godzaligheid zoals geopenbaard in de schriften der waarheid. Wel, uw geest wordt beproefd, zo veronderstel ik, wanneer u deze werkingen ervaart. Nu, wat is de uitwerking? Het is een oefening tot godzaligheid, u hebt er behoefte aan, u tracht ernaar, u roept erom, u dringt erop aan. U weet dat niemand dan de Heere dit in uw ziel kan werken. U gevoelt zich nooddruftig, naakt en ontbloot. U weet dat u zonder dit nog gelukkig kunt leven, nog zalig kunt sterven. U moet het thans hebben, of na lichaam en ziel voor eeuwig omkomen. Wel nu, wanneer dit dag voor dag omgaat in het hart van een arme zondaar, dan zal dit een oefening zijn tot de godzaligheid. En deze godzaligheid heeft de belofte des tegenwoordige levens, omdat de godzaligheid tot alle dingen nut is. En beloften, dierbare beloften heeft voor degenen die aldus worden geoefend. Mijn genade is u genoeg, uw sterkte zij gelijk uw dagen. Mijn schapen zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hij die in u een goed werk begonnen heeft, zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wend u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Op deze wijze heeft de Godzaligheid de belofte des tegenwoordige levens, doordat ze zulke gepaste beloften heeft voor de zielen, welke tot de Godzaligheid geoefend worden. Wordt uw ziel geoefend? Wanneer uw ziel geoefend wordt, dan zult u ervaren dat dit tot Godzaligheid is, en bij ogenblikken zult u een schoonheid opmerken in de Godzaligheid, vergeleken wij bij al het andere tot niets verschrompeld. Want Christus zelf is Godzaligheid, de werker en de voleinder, het hoofd en het voorwerp, het begin, het midden en het einde. En daarom is Godzaligheid te bezitten, Christus te bezitten. Nog enkele woorden en ik ga eindigen. De Godzaligheid heeft ook de belofte des toekomende levens. Deze ondersteunt in het leven en bij de dood, en voert de ziel in een gelukkige en zalige eeuwigheid, en heeft daarom de belofte des toekomende levens. De genade zal op de heerlijkheid uitlopen, het geloof in aanschouwen, de hoop in de vervulling. De ziel welke van God geleerd is, zal Jezus zien, zoals Hij is. Aldus heeft de Godzaligheid de belofte des toekomende levens, wanneer de eeuwige vrede overvloedig zijn zal, de tranen van alle aangezichten zullen worden afgewist, en de genade haar volkomenheid zal verkrijgen, in eindeloze gelukzaligheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.